Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
Let's do it. If you want some, baby come and get it. If you need some, baby come and get it. If you want some, baby come and get it. If you need, just come and get it.
Welkom bij de podcast van comegetit.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij.
Aflevering 65 alweer van de Comget IT podcast, waar we te gast hebben Frans Lurvink in het kader van IT-ondernemerschap.
Zo, jij gooit hem er gelijk in.
Ja, daarom. Dan
vol
is
gas, hè?
Vol gas meteen.
Normaal gesproken.
Maar we introduceren hem straks veel meer en duidelijker, zeg maar.
Oké. Okay,
maar Sander, eigenlijk een beetje een rare uitzending, want eigenlijk zijn we te gast bij onze gast weer.
Ja.
Maar feitelijk gezien zitten we ook op onze vaste locatie.
Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen inderdaad. Ja. Dus je zou het een beetje incestueus kunnen noemen, maar dat willen we, dat doen we maar vermijden.
In de voorbereiding van deze aflevering kwam ik iets leuk tegen. Dus ik ben even benieuwd, hoe is jouw relatie met chocolade en wijn?
Geen, want ik drink eigenlijk geen wijn. Op een hele enkele uitzondering na. Maar chocolade daarentegen vind ik wel heel interessant. Dus ik heb even de link die je erbij had gezet.
Opgezocht.
Ja, Pralivino. Pralivino.
Pralivino.
Precies,
Pralivino.
Inderdaad. Oh, waar Frans Sen dat ook iets mee te maken heeft. Ja. Nou ja, daar is men volledig van overtuigd kennelijk dat chocola en wijn bij elkaar horen.
Ja.
Dus daar kunnen we misschien wat meer over vragen, want die combinatie had ik nog niet direct zelf gevonden. Dus en dan is de wedervraag, ben jij daar wel in bedreven dan?
Nee, in de wijn wel, maar niet in de chocola.
Oh, dus je eigenlijk zou
de chocola
dus
wordt thuis meestal door andere personen opgegeten.
Ja, dat herken ik inderdaad, en zeker op gezette tijden. Maar eigenlijk zouden wij dus inderdaad samen, zouden we aan het profiel moeten kunnen voldoen.
Precies.
Begrijp ik. Oké. Okay. Nou ja, mooi. Dat is in ieder geval, dat is mooi.
Ja.
En goed. Voor mij is het bijna vakantie. Dat is ook nog even het vermelden waard.
Ja, dat is letterlijk eind mei. Dus dat je nu vakantie.
Of nou ja, tot eind mei inderdaad. Ja. Precies. Inderdaad. Het staat bijna te gebeuren. Ik heb maandenlang, of eigenlijk bijna een jaar op opdracht gezeten. In de tussentijd zijn er een aantal in de privésfeer een aantal dingen gebeurd die er flink ingehakt hebben. Dus ik kijk met zeer veel genoegen uit naar mijn aanstaande vakantie, kan ik je zeggen.
Even voor de belangrijke cijfers en de feiten. De podcastopname gaat gewoon door.
Zeker.
Ja, nee, okay.
Maar dat gaat bijna altijd voor alles inderdaad. En onze gast is jarig vandaag.
Ja.
Ik heb besloten. Ja, we gaan toch. Ik wou zeggen, we gaan niet zingen. Want
nee, ik heb ook geen verjaardagsmuziekjes.
Mogen we wel vragen.
Geen verjaardagsjingle?
Nee, die hebben we niet inderdaad. Maar mogen we wel vragen hoe oud je geworden bent?
42.
Nou, jongens.
Er zijn namelijk ook niet veel gasten die hun verjaardag opzij zetten voor een podcast. Dus,
Inderdaad. Ja. En je bent dus bijna op dezelfde dag als Willy jarig. Want we nemen vandaag de dag voor Koningsdag op.
Ja.
Dat mogen mensen wel weten. En heb je daar nog last van? Überhaupt trouwens inderdaad, als je je verjaardag vindt, dat zit je helemaal niet in de weg, toch?
Nee, ik nodig altijd iedereen uit voor een bescheiden feestje de dag na mijn verjaardag. En de dresscode is oranje.
Ja, dus precies. Wel, je weet altijd waar je aan toe bent in ieder geval. Ja, duidelijk inderdaad. Ja. En een eventuele Koningsnacht daarvoor, die zie ik dan ook nog wel.
Oh ja, dat is wel lang geleden zeg, de Koningsnacht.
Maar je bent ook alweer 42, heb ik net begrepen. Dus, ja.
En je hebt kinderen, dus ik herken een beetje de situatie.
Koningsnacht, wat is dat ook alweer?
Ja, nou ja, goed. Een begrip uit ver vervlogen tijden. Maar goed, zeker. Je zei de naam al, mijn beste vriend Martijn.
Ja, nee, inderdaad. Maar toch ga ik hem even inleiden. Want juist, de meeste bedrijven worden gestart vanuit een passie, omdat eigenaren zo eigenwijs zijn om te denken dat ze het beter kunnen. In mijn geval, of in zijn geval, is het toch wel beiden, schrijft hij op zijn eigen LinkedIn profiel. Hij schrijft namelijk dat zijn bedrijf de smart kid on the block is binnen de IT-dienstverlening. En omdat ze iets heel anders doen dan functies matchen met profielen, ze matchen bedrijven met personen. Nou, dan heb ik het hier over Frans Lurvink.
Ja, Frans, welkom.
En ik heb het over Bright Sourcing.
Ja, precies. Ja. Waar jij inderdaad, ben je de CEO van Bright Sourcing?
Zeker.
Ja, zeker. Precies. Ja.
Zeker. Duidelijk.
Maar we gaan het hebben over IT-ondernemen, want dat is misschien wel goed om te zeggen. We hebben het in de 5 jaar dat we nu bezig zijn, echt in de breedste zin over IT-onderwerpen gehad. Maar eigenlijk nooit over de krachten achter, in ieder geval voor een deel, het ondernemen erin. Want zonder ondernemen, weinig IT-wereld lijkt mij, of überhaupt gewoon weinig bedrijvigheid. Maar ik vroeg me af, we hebben natuurlijk Abraham, wat ook een ondernemer, Abraham Schermer voor de duidelijkheid, een ondernemer puur zang.
Ja.
Ja, ook wel bekend volgens mij, Frans.
Zeker, ja.
Hebben we het met hem niet over ondernemer gehad? Of was het meer gewoon, Ik weet het eigenlijk niet meer. Ja, de tweede keer weet ik nog wel. Dat was de stelling die hij poneerde, die ik even niet meer uit mijn hoofd weet. Maar in ieder geval was het de bepaalde stelling. Maar de eerste keer, de eerste,
nou, de eerste kennismaking, hebben we het inderdaad met Abraham gehad. Een kennismaking, ja, achter de bedrijven die we toen, waar we toen onderdeel van waren.
Dus toen hebben we het wel over een stukje ondernemen, ja, gehad. Precies.
En we hebben het ook met Joost, Joost Helbo.
Helbo, ja, ja, dat was, ja. Maar dat was meer procesmatig, toch?
Klopt.
Organisatieadviseur. Ja.
Maar dat maakt goed. Het is leuk om een andere kant van uit een ja, IT-ondernemer te horen.
Zeker weten.
Maar voordat ik eraan begin, hebben we altijd één vaste vraag. Een beetje, misschien heb je de podcast geluisterd, misschien ook niet. Mm-hmm. Maar wat zou je gedaan hebben als IT niet had bestaan?
Ja,
in dit
precies.
geval als ondernemer natuurlijk.
Oh, zeker. Nou, dan had ik theater evenementen georganiseerd. Ja. Dan had ik feesten georganiseerd. Daar ben ik eigenlijk ook voor opgeleid, overigens.
Heb je daar een opleiding voor?
Ja, had.
Had.
Jij, okay, jij had er een opleiding voor, maar er zijn dus opleidingen voor.
Dat was Human Logistics.
Ja.
Aha.
Bestond eigenlijk uit vakken als zijnde harde logistiek.
Ja. Ja, ja.
En ook psychologie, sociologie aan de andere kant. Hè. Dus dan ga je echt kijken naar mensenstromen. Dus je moet je voorstellen dat je organiseert een evenement.
Ja.
En dan ga je daar logistiek naar kijken. Dan heb je een plattegrond, die overleg je met de brandweer en de politie.
Ja.
En waar kunnen we dan de podia neerzetten en hoe leggen wij dan de looppaden neer?
Ja, ja.
En wat vinden wij dan de meest efficiënte route die gelopen moet worden? Maar we weten allemaal dat wij met elkaar na een paar drankjes op...
Ja.
altijd de kortste route vinden.
Ja, precies. Ja.
Toch?
Ja.
Door een sloot, door de bosjes.
Ja.
Maakt niet uit.
Ja.
Ik vind altijd de kortste route.
Ja, 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 ja.
Dus eigenlijk om dan aan de ene kant te kijken naar... oké, hoe leg ik dat logistiek zo goed mogelijk neer over een plattegrond...
Ja.
Ook gewoon een klein beetje logisch nadenken. Het menselijke aspect erachter. Hoe gedragen mensen zich nou in groepen? Misschien wel in paniek, hè, ook. Wat gebeurt er als het fout gaat?
Ja, ja.
En hoe kunnen we dat dan zo goed mogelijk in goede banen leiden? Daar ben ik eigenlijk voor opgeleid.
Ik zie je.
Nu zit ik
in IT. Nou ja, en daar gaan we zeker dan meer over vragen.
Maar voordat we daar naartoe gaan.
Precies, want daar zijn inderdaad al misschien wel wat andere brugjes voor te bouwen. Maar voordat we naartoe gaan, inderdaad.
Ben ik benieuwd, Sander.
De Comgate IT quizvraag.
Weet je een quizvraag is?
Ja, die heb ik net weggehaald. Die heb ik vervangen door deze quizvraag, jingle. Nee, ik heb deze keer, want ik heb de laatste keren erg veel naar de geschiedenis over de onderwerpen waar we het over hadden gekeken. Ja. Ik heb deze keer wat anders gedaan. Want we gaan het over ondernemen, dus ik zat te zoeken over IT-ondernemingen, geschiedenis. Nou, daar valt niet zo heel veel over te vinden. Dus kwam ik iets anders tegen. Want er zijn natuurlijk een heleboel bedrijven, ondernemingen die door ondernemerschap en bedrijvigheid ontstaan. Inmiddels natuurlijk in Nederland uitgegroeid tot grote spelers op de IT-markt. En dan noem ik even in de breedste zin des woords, dus niet specifiek dienstverleners, echt gewoon IT-bedrijven. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Ik wil 5 namen uit de top 20... van grootste bedrijven in Nederland, gebaseerd op het aantal medewerkers, zoals opgeschreven op 5 juni 2023. Ik had geen recentere cijfers wat dat betreft. Maar ik wil 5 namen en ik noem 5 omdat het echt wel, daar zitten echt wel de bekende namen tussen. Dus die moeten jullie zeker samen kunnen halen.
Okay.
Maar we komen er aan het einde van de opname op terug. Dus denk er even rustig over na. 5 van de grootste IT-bedrijven in Nederland. En daarbij opgemerkt dat het natuurlijk niet alleen maar bedrijven zijn die hun oorsprong in Nederland. Het zijn ook de Nederlandse takken van, zo gezegd.
Nou.
Om het wat makkelijk te maken, hopelijk.
Spanning en sensatie.
Ja, toch?
Ik ben benieuwd. We krijgen het
dat is de bedoeling in ieder geval.
We krijgen het aan het eind wel voor elkaar.
Precies.
Voor elkaar. Maar Frans, leuk dat je ons vertelde. Je komt dus uit de evenementenbranche, laten we het zo maar zeggen. Daar is je idee begonnen. Hoe kun je dan ons vertellen hoe je dan ineens IT-ondernemer wordt?
Ja.
Wat is die reis die je dan bewandeld hebt? Begint altijd met een goed idee, weet ik, maar...
Ja, zeker. Nou, misschien in dit geval begonnen met een stukje frustratie.
Ja.
Maar daar kom ik dan later op. Ik wilde na mijn studie gewoon gaan rondreizen. Ik wilde rondreizen door Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Had gewoon een baan nodig.
Ja. Ja.
En kwam eigenlijk op die manier binnen de arbeidsbemiddeling terecht als interstudent op een uitzendbureau. Joh, dan heb je je lijstje voor het raam hangen. Mensen kloppen aan en zeggen, joh, dit is echt wel een functie voor mij. En die zet je daarop en die zet je in bij
jou. Ja, ja, ja.
Nou, zo plat als dat. Ik vond dat dat beter kon. Ik heb toen gezegd tegen mijn toenmalige baas van, joh, geef mij nou eens een aantal dagen vrij. Of betaald, onbetaald, maakt mij allemaal niks uit. En in die dagen ga ik op elke functie waarvoor ik bemiddel, ga ik zelf een dag meelopen. Dat was destijds voor Schiphol. Dus ik heb vliegtuig schoongemaakt, bagagemedewerker, beveiliging. Ik heb alles gedaan.
Leuk.
Ja, ja. Sowieso trouwens heel erg leuk. Hè? En ja, dat is ook een basis wat ik heel tof vind, is dat je altijd overal een kijkje in de keuken neemt. Maar ja. Goed. Dus door het zelf te ervaren, merkte ik dat ik eigenlijk beter in staat was om te matchen.
Ja.
En ook mensen beter advies te geven over van joh, deze functie, doe het niet.
Nee, precies.
Want ja. Als ik nu zo het gesprek met je aanga, past dit of dit of dit misschien toch wel beter bij jou.
Ja, ja, ja.
Waardoor dus de matches uiteindelijk beter waren, kwalitatief beter waren. Mensen langer bleven zitten bij de klant. En eigenlijk ook heel vaak daar in dienst gingen. Omdat dat zo goed voelde. Nou, bij het uitzendbureau zit je dan vrij snel aan je max. Toen ben ik overgestapt naar...
Nou, even één stap terug. Hoe was de reactie dan? Jij deed kennelijk iets anders op dat moment dan de rest.
Ja.
Hoe werd daarop gereageerd? Op een toch een redelijk strakke, georganiseerde bedrijfsvoering, lijkt mij.
Nou, de organisatie waar ik zat vond het echt heel erg tof.
Mm-hmm.
Die heeft dat vervolgens standaard ingevoerd. Van joh, als er een nieuwe medewerker aan boord komt, is gewoon nu de deal dat je eerst gaat meelopen met je klant, zodat je goed weet wat je waarvoor je aan het
gaat.
Dus we hebben daar nou daadwerkelijk wat teweeg kunnen brengen.
Mooi.
En de klanten vonden dat natuurlijk ook fantastisch. Die voelden zich natuurlijk veel meer geholpen, omdat je meer interesse toont dan alleen maar hey, kom maar hier met die aanvraag, ik plaats lekker iemand en ik ga factureren.
Ja, dus, precies. Ja.
I'm here for your money. Nee.
Ja, ja, ja.
Dus dat werkte eigenlijk aan alle kanten best heel erg goed. Nou, toen ben ik als resource manager bij Atos Origin gestart.
Ja.
En zo eigenlijk de IT ingerold. Met echt 0,0 ervaring. Ik vind het altijd, vond het zelf op zich interessant. Maar niet meer meegedaan dan dat.
Nee.
En ik had daar eigenlijk een heel goede manager die meteen zei, oké, als je goede resource manager wil zijn of wil worden, dan moet je ook weten waar je het over hebt.
Ja.
En die heeft gezegd, oké, dit zijn al onze medewerkers binnen onze unit, onze practice.
Ja.
Ik wil dat je de komende 3 weken iedereen gaat nabellen, met iedereen koffie gaat drinken. En dan na die 3 weken met een verslag komt bij mij over wat iedereen doet, waar die zit, wat voor werk doet hij, waar is hij goed in en wat zijn dan zijn IT-kwaliteiten.
Ja.
Om eigenlijk door te krijgen, om gewoon
een feeling te krijgen.
De termen binnen de IT
Ja, precies. Gewoon bij bekend te raken. Ja, precies.
Exact. Nou, dus daar ligt dan een stukje basis. Dus er ligt basis voor mij van natuurlijke interesse in mensen, in bedrijven.
Ja.
Daar dan verder de IT in. Jaartje Atos en daarna in dienst gaan bij leverancier van Atos. En dat was Qwise.
Ja, ja.
Dat was Abram Schermer.
Ja, precies. Daar ken je Abram van. Ben je dan in de tussentijd dan naar Nieuw-Zeeland geweest?
Ja, zeker.
Nou, oké, nee.
Fantastische maanden rondgereisd.
Precies. Want er komt nu inderdaad al een enorme hoeveelheid aan werkzaamheden voorbij. Ik denk, heb je er wel tijd voor gehad? Maar ja, dat dus wel.
Ik heb er tijd voor gemaakt. Ja, ik had ook meteen al gezegd, dit wil ik gewoon gaan doen.
Ja.
En ik heb toen, dat was wel mooi, want ik werkte toen ook nog in het weekend bij een restaurant.
Ja.
Dus op een gegeven moment, om maar dat geld bij elkaar te krijgen, heb ik en de standby diensten, heb ik 3 maanden gezegd, doe mij maar 3 maanden de standby telefoon. Dus ik heb 3 maanden standby diensten gedraaid. Ik heb op vrijdag, zaterdag en zondag bij het restaurant gewerkt en gewoon mijn gewone fulltime job gehaald. Om dan vervolgens lekker rond te reizen door Nieuw-Zeeland.
Ja.
En daar dan als champagne backpacker bestempeld te worden.
Champagne backpacker?
Champagne backpacker.
Wat is een... Goed. Weet jij wat het is?
Leg even uit. Wat is je champagne?
Nou, dat toch met een iets hoger dan gemiddeld dan budget dan
gaat. Oh, ja. Naast
met de wijndrankjes champagne. Precies, inderdaad,
ja. Dus jij was volgens hun geen echte?
Nee, echt. Nee, precies.
Oh, dus je was een salonsocialist, zeg maar. Een beetje dat vergelijkbaar mee. Geen idee. Daar moest ik eraan denken.
Mooi weer buiten zeggen.
Goed, je was bij Qwise gebleven.
Precies, Qwise.
En bij Qwise natuurlijk meer, gingen we ook meer de inhoud in, hè, als virtualisatiespecialist. Dus ook daar moest ik iets meer de inhoud in. En toen kwam ik eigenlijk, hadden we de detacheringsklanten, projecten, managed services, allemaal naast elkaar lopen.
Ja.
Ik vind dat het allemaal niet zoveel... Ja, mensen hebben wel eens neiging om het heel hard te scheiden van elkaar. Ik vind het meer een afrekenmodel, want... He, als je ergens gedetacheerd zit, kun je nog steeds een heel gaaf project doen bij een klant.
Zeker.
Maar detachering klinkt dan vaak vies.
Het is vaak, ik merk inderdaad bij mensen dat het een afstotende werking of een afschrikkende werking heeft inderdaad. Dat ze daar een bepaalde connotatie bij hebben die niet noodzakelijkwijs positief is inderdaad.
Ik denk ook dat dat ook een kwestie is van helpen om te zien hoe die opdracht dan daadwerkelijk echt is.
Ja.
En wat ga je dan echt doen? En dan haal je eigenlijk dat hele woord detachering haal je weg. Want dan gaat het alleen nog maar om de inhoud.
Ja.
En wat ga jij dan bijdragen? Nou, daar is natuurlijk al lang dat zaadje geplant wat mij anders in mijn werk maakt dan anderen.
Ja.
Nou, na zoveel jaar QWise toen overgenomen, toen doorgegaan naar Railstaatgroep. En uiteindelijk, waar ik tegenaan liep, en hier komt eigenlijk een stukje frustratie in de markt. En de druppel was voor mij dat ik een aanvraag kreeg van een grote brokerpartij.
Ja.
Voor een Microsoft specialist, consultant, die ook medewerkers en gebruikers mee kon nemen en kon trainen, et cetera.
Een adoptie specialist.
Nou, dat zou je tegenwoordig zo kunnen noemen. Hmm. Ja, goed profiel, Sander. En daar bood ik toen destijds ook een van onze Microsoft trainers op aan.
Ja.
Dus de MCT'er, alle certificaten, zowel op architectuur als op trainership, zeg maar. Echt veel ervaring. En die werd toen afgewezen. Nou, hoe kan dat nou? Hoe kan deze persoon nou afgewezen worden?
Ja. Yeah.
En toen kwam het altijd mooie, magische Ctrl-F ter sprake.
Mm-hmm. Hebben we hem even gezocht op internet?
Nou, deze persoon is ik natuurlijk nabellen. Oh, hallo. Ja, waarom heeft u deze persoon nou afgewezen? Want dit is zo'n gave match.
Ja. Yeah.
Dit is perfect.
Ja. Yeah.
Hoezo dan?
Waarom zie je het niet?
Ja. Nou, ik lees maar 3 keer... Microsoft in het cv van deze persoon. Oké, wacht even. Maar daar staat MC, weet ik veel wat, MCT, ja, precies, destijds ja. MCSA, MCC, bla.
Ja, precies, ja.
Maar certificeringen. Ik zeg, joh, oké, waar heb je dan dus op gezocht? Ja, op Microsoft. Maar weet je dan wat dan de afkortingen zijn? Of als je nou de opdracht leest, begrijp je dan wat diegene binnen dat vakgebied gedaan heeft?
Ja.
Ja, nee, dat maakt toch ook helemaal niet uit. Ik moet het gewoon kunnen vinden met Ctrl-F en dan gooi ik het naar de klant. Nou, dat was voor mij eigenlijk een beetje de druppel om te zeggen, ik trek dit gewoon niet meer. Dit moet gewoon anders.
Ja.
Ik vind het gewoon kwalitatief ruk in de markt als er op die manier gewerkt wordt.
Ja.
Laat ik dat maar even voorop zetten. Ik kan 2 dingen doen dan. Ik kan of blijven zitten waar ik zit en me nog heel erg gaan zitten frustreren. Ik kan bij een grote multinational in dienst gaan en daar dan het sales team proberen te veranderen met deze denkwijze. Of ik kan het gewoon voor mezelf gaan proberen.
Ja,
en kijken, kan ik in mijn eentje de wereld een beetje verbeteren?
Of je had terug kunnen gaan naar het evenement organiseren. Maar waarom heb je dat niet gedaan dan?
Ja,
want je had een frustratie. Dus ik had me ook kunnen voorstellen dat je zegt van, val om inderdaad. En doe inderdaad iets wat ik voor opgeleid ben, zullen we zeggen dan.
Maar ik vind het zo gaaf. Ik haal zoveel energie uit het maken van die juiste match. Als je dan ziet dat iemand daadwerkelijk bij een klant, zeg maar, dat die meerwaarde kan bieden, hè, dat verschil kan gaan maken op lange termijn. En een klant je belt en zegt, goh, dit is niet alleen een goede match op technische inhoud, ervaring wat iemand kon bijdragen, maar deze type persoon was nou net wat we even nodig hadden om dat hele andere team dat laatste zetje te geven.
Ja.
Om weet ik veel wat voor elkaar te krijgen. Of om de boel juist te verbinden.
Ja,
of om juist even als breekijzer te dienen.
Maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen dat die broker, in ieder geval die broker, en misschien durf je dat of wil je dat ook breder trekken, dat die dus vaak, misschien altijd, nou het zal niet altijd zijn, maar toch vaak dan een sta in de weg is om die goede match te maken.
100%.
En hoe doe jij die dan wel die match maken?
Omdat je in gesprek bent met die klant.
Ja.
Omdat je daadwerkelijk met die klant, die stuurt mij een aanvraag en eigenlijk krijgt hij hem weer terug. Zeg ik, joh, oké, bedankt voor deze aanvraag. Leuke tekst, goed geschreven. Is waarschijnlijk nog van 3 jaar geleden had je nog op de plank liggen, toch? Ja, toch? Ja.
Ze luisteren ook, hè? Ja. Frits niet, hè?
Dus, nou, maar goed.
Hoop ik in ieder geval. Ik hoop dat
je moet het ook durven terugkoppelen naar je klanten.
Ja, nee, dat ben ik
ook een beetje eigenwijs zijn. Ja. Is dus, je krijgt dat weer terug. Beste klant, is dit wel echt wat je nodig hebt?
Ja.
Of je vraagt zoveel dingen tegelijk. Waar wil jij dat we meer gewicht leggen aan welk onderdeel van deze opdracht? Of eigenlijk, maar wat gaat iemand nou echt doen dan? Wat is jouw strategie? Wat is jouw stip op de horizon? Wat doe jij voor jouw klant? En wat gaat deze persoon dan in die strategie bijdragen om jou als organisatie succesvol te krijgen? En dan hebben we opeens een heel ander gesprek.
Ja.
Want dan gaat het niet meer over, ja, je moet Xen, weet ik veel wat, gecertificeerd zijn, of je Microsoft-certificering hebben. Dan zeggen ze, nee, ik zoek iemand die mij kan helpen
ja.
om die stip op de horizon te zetten, om dat project vlot te trekken, om de boel goed te laten landen, om te zorgen dat we het beheer onder controle houden terwijl we dat project laten landen.
Ja.
Dat de type persoon is zoveel belangrijker. En daar gaan we dan op basis daarvan gaan we dan zoeken.
Ja.
Dus eigenlijk herschrijven we de aanvraag.
Ja.
Maar dan weten we dus waar we echt naar moeten zoeken.
Nee, precies, inderdaad. En daarmee op die manier probeer je dan denk ik te onderscheiden als bedrijf in ieder geval. Maar wat heeft je dan wel doen besluiten om daarin te gaan ondernemen? Want dat is natuurlijk wel gewoon een stap op zich. Je had ook bij wijze van spreken op een hele veilige manier bij inderdaad een grote of een kleine organisatie ja. dezelfde manier van werken denk ik kunnen hanteren of introduceren. Dat heb je al gedaan zelfs.
Ik denk omdat ik eigenlijk ook gewoon wel een beetje eigenwijs ben. En denk, nou weet je, dan doe ik het zelf wel.
Het was letterlijk een van de vragen. Hoe eigenwijs ben je? Jij hebt opgeschreven. Ja,
zo dus.
Ja. Zo dus.
Ja, nee, precies.
Maar dat begint dus letterlijk. Je stapt de Kamer van Koophandel binnen en dit is mijn idee en huppakee.
Ja, ik heb er wel flink wat avonden over nagedacht. Ja. Mensen geconsulteerd. Op een gegeven moment gedacht, joh, oké, ik ga dit gewoon doen.
Ja.
Ook steun van thuis, hè? Dat is net zo belangrijk.
Ja, 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 ja.
Misschien dat bij veel ondernemers nog best wel als trouwens onderbelicht blijft. Maar als je thuis het draagvlak niet hebt, voor mij heel belangrijk het gezin. Ja, dan ga ik het ook niet doen.
Nee, dat snap
ik. Want als dat niet veilig voelt, ja. dan kan ik niet excelleren in mijn werk.
Ja, nee, ik denk dat dat voor iedereen wel geldt inderdaad. In wat ze ook doen, zo gezegd.
Ja, nee, dus dat eigenlijk. En vanuit daar heel veel gesprek gevoerd. Overal verteld en gezegd, dit wil ik gaan doen. En vooral dat ik het had opgestart. Oude relaties is gebeld. Gezegd, joh, hè, je zit op bepaalde posities. Ik wil eens met je gaan praten. Je bent een potentiële klant voor mij.
Ja.
Dit is mijn idee.
Ja.
Ik wil heel graag jouw input hierop hebben. En wat zou je dan missen in deze dienstverlening? Is dat toegevoegde waarde, ja of nee? En daar heb ik heel waardevolle terugkoppeling op gehad. Mm. En ook heel veel uiteindelijk business uitgehaald.
Ja.
Omdat mensen zich heel erg betrokken voelen juist bij je organisatie.
Ja, maar als je dan eens toch kijkt vanaf het moment dat je bent gestart tot het moment waar je nu zit. Waar zitten dan voor jou op dit moment hele grote uitdagingen in die IT-markt?
Of zaten in die reis daar naartoe? Welke dingen heb je moeten overwinnen?
Sorry, uitdagingen die ik zie voor überhaupt IT breed of voor mij?
Voor jou?
Ja, dat laatste.
Positieve zin?
In de breedste zin des woords. Ik bedoel, je bent inderdaad ergens begonnen. Je hebt een aantal drempels denk ik wel moeten, of hordes moeten nemen.
Ja, ik denk dat de grootste hordes die ik heb moeten nemen is puur op persoonlijk vlak eigenlijk.
Ja.
Is gewoon meer op karakter. Het misschien altijd veel dingen zelf willen doen. Ik geef dingen niet per se graag uit handen. Op een gegeven moment word je te groot, moet je toch echt eens wat uit handen gaan geven.
Ja.
Ja.
Dat vind ik soms. Loslaten is niet mijn sterkste.
Ik hoor een grote zucht naast mij van de muur rechtsaf komen. Op een manier. Zo van dit herkennen, nee.
Ja, nee, precies.
Nee, en ik denk dat als we kijken gewoon IT breed, denk ik dat het heel interessant natuurlijk wordt. Hè. Je hebt nu de hele discussie met betrekking tot AI en wat voor toegevoegde waarde gaat dat dan bieden in recruitment of aan onze kant van de tafel.
Mm-hmm.
Ik doe het gewoon niet. We blijven gewoon lekker old school matchen.
Yeah.
Old school met mensen in gesprek.
Ja, nou ja en dat is dan die eventuele even overnieuw. En dat is dan een voorbeeld van de automatisering die plaatsvindt binnen het IT-dienstverlening landschap.
Ik snap best dat je automatiseren vindt echt niks op tegen.
Maar nee, dat is ons werk uiteindelijk.
Automatiseren van de automatisering.
Ja. precies, ja.
Als je bepaalde zaken uit ons werk kan weghalen om misschien meer snelheid te maken, prima. Maar waar ik voor vrees is dat heel veel mensen daarmee ook de diepgang kwijtraken. En als je de diepgang kwijtraakt, waar zit dan je toegevoegde waarde?
Nou ja, en dan heb je dat, denk ik, je noemde het net al over de zogenaamde brokers.
Ja.
Wat volgens mij, als ik me heb laten vertellen, een puur Nederlands fenomeen is.
Ja.
Of voornamelijk, is het puur Nederlands?
Nou, voornamelijk wel.
Voornamelijk, oké. Nou goed, dan laten we even, inderdaad dat het in ieder geval een Nederlands fenomeen is. Maar hoe komt het dan? Waarom is dat dan hier zo? Ik weet niet of je daar überhaupt een antwoord op hebt, maar waarom is het dan hier zo op die manier ontstaan en wordt die bedrijfsvoering gevoerd? En in Duitsland of België?
Goeie vraag. Ik denk dat veel organisaties die een brokerpartij ertussen zetten, door middel van een aanbesteding.
Ja, ja.
Of laten we het welbefaamde inhuurportaal is dan doornemen.
Ja, precies. Ja. Precies.
En ik kan ergens best begrijpen dat een overheidsinstantie of lokale overheid zegt, joh, wij moeten natuurlijk transparantie geven.
Ja,
wij moeten meervoudig onderhands aanbesteden. Dan kiezen ze 3 partijen uit en daar zetten ze dan een aanvraag uit. En dan pikken ze er eentje uit en dan hebben ze daaraan voldaan.
Ja.
Daar komt natuurlijk heel veel kritiek op. Met het als je kijkt naar van, wat voor geld hebben jullie daar aan besteed dan?
Ja.
Dus is het natuurlijk heel makkelijk om daar een portaal voor te zetten. Hè? Zo'n online inhuurportaal. Waar je dan je aanvraag inzet. Waar iedereen op in kan schrijven.
Ja.
Het zou misschien meteen mijn tip zijn voor alle freelancers die nu luisteren. Schrijf je in op alle inhuurportalen. Want er zijn heel veel partijen die met dat soort vragen aan de haal gaan.
Ja, ja.
Goed, anyhow. Dus daar schrijf jij je op in. Dus je hebt een inhuurportaal. Maar wat doet zo'n recruiter of zeg maar de HR-kant aan de klantkant? Die zet daar bepaalde vereisten of knock-out criteria in. Bijvoorbeeld, voor deze functie heb je nodig 5 jaar ervaring binnen de overheid.
Ja.
Een afgeronde hbo-opleiding, et cetera.
Die bekennen ze allemaal wel.
Zeker.
Precies, ja.
Maar wat daarmee dus anders is dan als ik met mijn directe eindklant in gesprek zit, dan kan ik zeggen, joh, luister, ik heb hier een architect die de grootste omgevingen ontworpen heeft, de van de meest fantastische klussen heeft gedaan, al zoveel jaar in het vak zit, maar nooit zijn hbo-diploma heeft gehaald.
Nee, precies.
Maar deze moet je gewoon spreken, want die gaat jou verder helpen. Die gaat het verschil maken binnen jouw organisatie.
Ja.
In een inhuurportal kom je dus niet eens, het profiel komt er niet eens doorheen, omdat je de knock-out niet kunt aanvinken.
Mm-hmm.
Want hij heeft geen afgeronde hbo-diploma.
Ja.
Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Je kunt dus nooit, dat durf ik echt te zeggen, met een inhuurportaal kun je nooit de echte beste kandidaat binnenhalen.
Nee, dat geloof ik graag. Nou, verbaas me dat in het geval van het overheid niet heel erg. Maar tegelijkertijd zijn er een heleboel commerciële instellingen die volgens mij dezelfde methode hanteren. Maar dan nog steeds, waarom doen wij als Nederlanders dat dan wel? En hoe kom jij dan daar omheen? Want dat portaal zal toch op een of andere manier omheen gefietst moeten worden dan?
Ja.
Of nou ja, ik weet niet of moet.
Het kan ook zijn dat je er niet in thuis bent. Hè? Dat kan ook nog.
Het mag officieel natuurlijk helemaal niet.
Nee.
En ik doe dat natuurlijk ook helemaal niet.
Nee hoor, nee.
Ik fiets niet om een inhuurportaal heen. Doe ik niet.
Nee, maar je kent wat
je
mensen.
Je loopt eromheen. Ja, precies. Nee, oké.
Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid.
Nee, maar goed. Maar
toch weer dat stukje eigenwijsheid.
Ja.
Ja, nou ja, gelukkig.
Ja.
Nee, maar het is ik vind het wel een dingetje. Want je ziet het steeds meer. En er wordt dan heel erg geklaagd over om inzicht te krijgen en controle te nemen. Misschien prijzen te drukken. Joh, allemaal prima. Moet je echt helemaal zelf weten. Maar blijf dan alsjeblieft wel gewoon in staat om, misschien net zoals met AI, om dan de juiste vragen te stellen.
Ja.
Om de beste kandidaat te krijgen.
Maar heeft het ook simpelweg niet te maken, als ik gewoon naar de markt kijk, dat we inmiddels meer ZZP'ers hebben dan dat we gewoon de arbeidskrachten hebben, bij wijze van spreken? Dus dat je daardoor misschien je selectie aan de voordeur wat anders kan insteken als dat je misschien 10 jaar geleden kon doen?
Ja, ik zou niet weten of dat nou echt heel erg veel verschil maakt, heel eerlijk gezegd. Het gaat toch uiteindelijk om de beste kandidaat. En of dat nou iemand is die ergens in loondienst zit, of dat het nou een ZZP'er is, dat zou dan eigenlijk ook niks moeten uitmaken.
Nee, maar als ik hem bekijk vanaf de andere kant van de tafel, en dan bedoel ik even in dit geval.
Ja, dan wil je contractueel, wil je voor de inzet van een freelancer, wil je natuurlijk vanuit de Belastingdienst, wil je meer ontzorgd worden, hè? Op wet DBA vlak, of je wil wet DBA proof zijn, of whatever, met je contracten. Prima dat je dat dan via één contractpartij dan laat afhandelen. Maar het gevaar zit hem er dus nu in dat heel veel eigenlijk contractafhandelpartijen, contract handling partijen, ook die brokerfunctie krijgen.
Ja,
dus die krijgen eigenlijk ook de macht om de selectie te maken.
Ja, ja.
En daar zit dan volgens mij een discrepantie. Daar zit een mismatch.
Ja. Ja. Maar heeft het dan, om toch nog even door te gaan, heeft dat dan ook op de lange termijn nog steeds levensvatbaarheid wat dat betreft? Is dat iets waar we dan voor met z'n allen mee door kunnen blijven gaan? En is het ook iets wat dan bijvoorbeeld in andere landen weer geadopteerd zou worden als het zo succesvol is? Want ik zie daar toch ook wel een mismatch in dan.
Ja, je ziet met andere landen heel vaak dat men op een heel andere manier gewend is om te werken.
Ja.
En het dan misschien minder snel adopteert dan in Nederland. En ik hoop eigenlijk dat er op een andere manier uitgevraagd op zijn minst gaat worden.
Ja.
Waardoor je beter je match kan laten zien. Of dat de partijen die dit aanbieden de verantwoordelijkheid nemen om hun klant aan de hand mee te nemen om te laten zien dat dat beter kan.
Ja. Maar daar hebben ze dus niet, noem het even een tiental Frans Lurvings rondlopen, die gewoon intrinsieke motivatie halen uit het mensenmatchen.
Nee.
En misschien eerder een andere intrinsieke motivatie hebben. Dus dan niet in ieder geval de kwaliteitseisen eraan verbinden die jij daar aan doet.
Dus op een hele andere manier hun klant willen ontzorgen. En dat is aan de contractuele kant. En daar staat dan een heel basis marge tegenover.
Ja, ja, ja.
En die, de mensen die in dienst zijn, zitten natuurlijk daar heel erg op het proces. Hè? Dus je komt binnen, stel ik me zo voor, dat je helemaal gedrild wordt op het proces. Op dat inhuurproces.
Ja, 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 ja. Ja.
Maar ik vraag me af of daar dan een manager zit die zegt, ga jij dan eerst eens in je eerste 3 weken al onze ingezette freelancers bellen om te vragen wat ze nou precies doen en waar hun inhoudelijke kwaliteiten zitten, zodat je straks ook de juiste personen uit de match kan pikken, zeg maar.
Ja, 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 ja.
Ik denk het niet.
Nee, ik denk het ook niet. Nee, precies.
Ik zou het hopen, ik zou het wensen van wel. Lijkt me echt tof, toch? Nou, als dat dan gewoon bij je inwerktraject hoort.
Zeker.
Ja.
Ga eens kennis maken met.
Ja.
Er zijn zoveel dingen die beter kunnen.
Maar dat betekent wel, als je om de portalen heen wil, dat het toch ook heel belangrijk is om een goed netwerk op te bouwen.
Ja. Je daarin ook merkt dat operationeel management niet altijd blij is met de portalen.
Nee.
Dat het vanuit de afdeling inkoop heel interessant is.
Ja.
Omdat ze prijzen kunnen bepalen, marges kunnen bepalen, et cetera, et cetera. Daar grip op hebben.
Ja.
En een operationeel manager zegt, ja, maar ik krijg nu deze profielen doorgezet, maar die passen eigenlijk helemaal voor geen meter binnen mijn organisatie. Hoe kan dat nou?
Ja, dat is eigenlijk bizar dus. Nou, en ik snap wel waarom, maar dat er dus 2 afdelingen binnen 1 bedrijf volledig in ieder geval tegenstrijdige belangen kunnen hebben.
Ja, dat is denk ik wat ons op een bepaalde manier ook wel misschien sterk maakt, is dat we aan de ene kant bij onze klanten met het operationeel management, van multilevel sales, dat we met operationeel management zitten, dat we de mensen op de vloer kennen, maar dat we ook eventjes in de gang links afslaan en de deur HR of inkoop even binnenlopen.
Ja, precies. Ja.
Om gewoon te vragen van, goh jongens, welk proces vinden jullie nou werken? En hoe kunnen we er nou samen voor zorgen dat we jullie organisatie goed laten draaien?
Wordt daar verrast op gereageerd dan? Zijn dat vragen die ze niet vaak krijgen?
Nee, ik denk dat ze minder gewend zijn dat een partner op die manier proactief bij ze binnenloopt.
Ik zou
omdat
zeggen,
de meeste mensen bij de manager blijven hangen.
Precies, maar dan ben je dus meer een partner dan dat je eigenlijk zeg maar echt...
Precies.
Wat je zelf al zegt, mensen aanleveren, maar echt als een partner aan tafel zit.
Ik hoop ook altijd juist het verschil te kunnen krijgen in gesprekken over... dan ben jij onze nieuwe leverancier.
Ja.
Dan ben ik eigenlijk geneigd om weg te lopen.
Ja,
ik wil geen leverancier zijn.
Nee, je wil een partner zijn.
Ja, precies.
Nou, dat is toch inderdaad een andere manier van denken.
En word je op die manier al lichtelijk benaderd dat echt een partij bij jou komt van we zijn in de komende strategie of we zijn een strategie aan het uitzetten binnen nu 5 jaar. Hoe komt dan het kennisniveau zeg maar daarbij komt kijken? Noten je dan al snel uit als partner?
Ja.
Kun jij daar kennis bij ons bij inbetrekken bij wijze van spreken?
De vraag krijgen we en die komt of via
ja?
vanuit het in het geval van Brightsourcing vooral het ZZP-netwerk.
Ja.
En dus voor mij zijn mijn klanten niet alleen mijn klanten waar mensen aan de slag gaan. Maar een ZZP'er is voor mij net zo'n grote klant.
Ja.
Net zo belangrijk. Besteden we ook heel veel aandacht aan in positieve zin.
Mm-hmm.
En dan zijn er freelancers die met ons heel prettig hebben samengewerkt. Dan stopt een opdracht.
Ja.
Neemt weer een andere opdracht aan, want wij hebben geen vervolg.
Mm-hmm.
En dan krijg ik eens een keer een belletje van iemand en die zegt, nou joh, ik heb jouw naam gekregen van, die heeft heel fijn met jou samengewerkt en die zegt dat jij het anders doet.
Ja, ja, ja.
Kunnen we eens een kop koffie drinken?
Ja, ja,
ja. Dat is echt fantastisch. Dat vind ik echt heel tof.
Nee, dan krijg je ook echt energie van natuurlijk.
Ja, dat zijn de beste complimenten. Ja.
Nou, ik denk ook dat het uiteindelijk qua levensvatbaarheid is. Eigenlijk you're playing the long game, als ik het zo mag zeggen.
Ja, altijd.
Ja, 100%. Inderdaad. En dat gaat altijd. Je niet op het korte gewin inderdaad, dan veel meer om de langere strategie. Nou ja, ik kan zeggen, zo hebben wij onze podcast ook aangevlogen. Dus daar zie ik al een enorme
Er zijn wel veel mensen. Vind je niet dat er veel mensen en vooral veel bedrijven zijn die altijd voor de korte termijn gaan?
Ik denk het overgrote deel.
Dat is echt onwijs.
Het overgrote deel. Maar dat is ook een beetje hoe we... Nou, dat is een heel ander gesprek, maar hoe onze economische wereld hebben ingericht, helaas.
Ja.
Dus, maar dat is wel gelijk een mooi brugje wat ik maak. Want even terug naar het ondernemerschap. Is het ondernemerschap in Nederland nog steeds aantrekkelijk? En is er bijvoorbeeld niet veel... Want ik hoor heel veel mensen... Nou, heel veel, laat ik niet overdrijven. De ondernemers die ik hoor en spreek... Mijn wijlen vader was daar bijvoorbeeld een van... Die klagen toch wel veel over de regel en de belastingdruk in Nederland. En dat vinden zij in ieder geval een slechte zaak. Of in ieder geval detrimental, hoe zeg je dat? Je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zeker. Ja, die is er zeker. En daar zit natuurlijk, daar kan je altijd wel met ondernemer versus de belastingdienst. Dat blijft wel een soort van eeuwige discussie, denk ik.
Niet alleen de ondernemer, kan ik je vertellen.
Ja, okay, maar goed. Ja, dus nee, dat is, daar heb je zeker een punt. Ik denk, nou, laat ik alleen voor naar mezelf kijken. Waarom ben ik gaan ondernemen? Dat is voor mij vanuit een stuk frustratie, omdat ik dingen gewoon anders wil doen.
Ja, ja.
En niet een baas wil hebben die tegen mij zegt, Lurvink, goed plan,
gaan we niet
maar
doen.
Niet hier.
Nee, precies.
Ja, toch?
Ja. Ja, dat is toch goed verhaal, doen we niks mee.
Nee.
Doe niks mee.
Nou, bedankt.
Zie die prullenbak daar?
Bedankt voor je presentatie.
Shredder.
Ja. Toedeletokie.
Ja, inderdaad.
Nee, dus dat is... Dat wil ik gewoon nooit meer. Ik wil niet meer in een discussie komen waar het gaat over je moet meer uren draaien en grotere contracten.
Nee.
Daar gaat het alleen maar om. Dus ik wil mijn eigen passie kunnen volgen.
Ja. Ja.
Maar ik wil ook een bepaalde mate van vrijheid. En ik wil er kunnen zijn voor mijn gezin. Ja. Ik heb altijd gezegd, ook tegen mijn vrouw gezegd en voor mijn kids, van joh, ik wil niet die ondernemer worden die één keer op de zoveel tijd thuis het vlees snijdt.
Ja, die ja.
Dat mijn kinderen, hun
je
vader...
Je kan ook evenementen organiseren met je bedrijf, hè? Dus dat je barbecue'tjes en dat soort dingen, waar ze het dan gezellig uitnodigen, snijden. Dan
heb ik over getwijfeld, ja.
Right source
misschien doe ik dat nog wel in de toekomst, ja. Je weet het niet.
Klinkt in ieder geval goed.
Ja, ken ik nog een goede DJ die ik in kan huren.
Ik ook.
Ja. Ja, zelf wijntje schenken. En,
precies. Maar dat is dus het leuke met Pralivino. Daar kan ik dus mijn ei in kwijt op dat vlak.
Ja. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
Nee, daar geven we workshops. Ja. Echt te gek dit.
Ja. Ja. Nou, vertel er nog eens even wat over inderdaad. Want, voordat we
ik kwam het echt met toeval. Ik was aan het struinen, zeg maar. Ik denk, Frans Lurvink, wijn, wacht even. Haalt die man de tijd vandaan?
Ja.
Maar is dat ook een onderneming echt? Of is dat gewoon voor
het
leuk?
Ja, het is een uit de hand gelopen hobby. Ja. Met een heel goede vriend van mij, Gert-Jan.
Ja.
En wij squashten altijd samen. En ik wilde vanuit Bright Sourcing voor mijn klant deze keer een apart relatiegeschenk.
Ja.
Met de kerst.
Ja.
En hij doet heel erg veel met chocola en koken en slagroomtruffels en echt overheerlijke dingen. En dus wij zaten lekker een beetje zo, wel een beetje gekke praten op de squashbaan.
Die wijn was al voorbij gekomen, zeg maar.
Nou, nog net niet.
Oh, okay.
Had gekund. Dus, maar ik zei tegen hem van, goh, ja, je krijgt altijd zo'n standaard, zo'n flesje wijn of een doosje bonbons.
Ja.
Nou, of iets in die trant. Dus ik zei, goh, Bright Sourcing, we leveren kennis, we verweven onze processen met de klant, bla. Dat vermengt in elkaar.
Ja.
Dus hoe tof zou het nou zijn als ik nou een bonbon kan geven waar met een flesje wijn ernaast, waar dan die wijn in die bonbon zit. Dat doet toch helemaal niemand. Dat kan toch helemaal niet, hè? Wijn in een chocola, dat smaakt toch helemaal niet. En toen kreeg ik diezelfde avond van hem een appje met een foto. En dan had hij gewoon lekker thuis op zijn aanrecht zitten brouwen met wijn en chocola. En toen kreeg ik twee dingen. A, het is gelukt. Mm-hmm. Het kan.
Ja, ja.
B, het is nog lekker ook. Dus toen zei ik, nou, let's go. Ja. Laten we dat gewoon lekker iets mee doen. Dus toen heb ik dat als relatiegeschenk. Had ik een leuk, uniek verhaal.
Ja.
We willen een beetje anders zijn dan anderen. We doen het op een andere manier. Ik heb een goed verhaal. En toen, het jaar daarop, kwamen er klanten en die zeiden, ja, nog even over dat relatiegeschenk van jou. Dat was echt top. Waar had je dat gekocht?
Ja.
Nou, daar heb ik mijn vinger opgestoken.
Precies, bij mezelf.
Ja, bij mezelf.
Ja, inderdaad.
Maar als ik dan... ik drink graag een wijntje.
Ja.
Dat drink ik op een bepaald tijdstip waar ik niet op dat moment denk aan chocola. Dus die combinatie vond ik dan weer heel lastig.
Nee, ja, dat is... De mogelijkheden zijn eindeloos.
Ja.
En het is natuurlijk heerlijk om een kava of hè, zeg maar... In een witte bonbon of een hele frisse, stuivende witte wijn in witte chocola te krijgen. Het moet niet boterig worden, want dan overheerst de witte chocola of de boterigheid over de witte chocola. En dan krijg je dat het te veel dezelfde smaak had. Je wil een beetje, je wil het randje eraan hebben. Of een limoncello, hè, een witte bonbon. Oh, heerlijk.
Nou, ik zie echt een lieve, ik zie echt je ogen nog harder gaan gloeien dan normaal gesproken.
Ja, maar ik vind dat mooi, weet je? Want je hebt het ook over een stuk emotie.
Ja, ja, ja.
Kennelijk, ja. Ja.
En als dat dan gewoon lukt en mensen vinden het lekker en je kunt iets anders bieden, ja, dan ik word daar gewoon gelukkig van.
Zou je het inruilen voor het werk wat je nu doet als je die mogelijkheid zou krijgen?
Moeilijke vraag.
Gewoon puur op de
gevoelsmaten. Moeten stoppen, denk ik.
Nou ja, wie weet.
Ik had sneller moeten antwoorden, maar misschien dat ik juist langer over na moet denken, zegt genoeg.
Ja.
Ik zou dat zeker ergens... Nou ja, ik hou gewoon altijd van nieuwe dingen ontdekken en...
En het is je passie duidelijk, dus dat...
Ja, maar ik vind het gewoon heerlijk. Ik vind het ook heerlijk om sublessen te geven, om voor een groep mensen te staan en mensen iets nieuws te leren en iets mee te geven.
Sublessen?
Sublessen.
Sublessen?
Sub A, sub B.
Nee, ja, dit gaat...
Stand-up paddling. Stand-up paddling.
Oh, ik dacht... Ja, suppen. Ja, ik heb hem. Ja.
Ja, dus zeg maar op een surfboard staan met een paddle.
Oh, op die manier. Ja, precies.
Nou,
nee, daar was ik
inderdaad ook nog bij.
Tot op heden niet bekend mee, inderdaad. Heb jij dat nog wel tijd over? Ja, en een bezig paasje in ieder geval. Ja. Dat is een bezige bij.
Ik moet niet 40 uur per week achter mijn bureau gaan zitten en dan mijn weggetje naar kantoor rijden en dan mijn weggetje weer naar huis rijden. En dat is het. Nee, daar word ik echt heel ongelukkig van.
Kijken naar de toekomst, wat voor uitdagingen zie je nog? Want Brightsourcing, mag ik zeggen, is gewoon een klein bedrijf. Heb je bijvoorbeeld doelen als van, ik zeg maar even wat hoor, maar over 10 jaar wil ik 50 man in dienst hebben, of ik wil zoveel klanten, of ik zeg maar even wat. Zijn er bepaalde dingen die je aan een stip aan de horizon die je voor jezelf gezet hebt als bedrijf?
Zeker, niet te groot worden. Ik wil juist niet te groot worden, omdat ik gewoon geloof in dat hoe groter je wordt, hoe meer je misschien die persoonlijke betrokkenheid bij je klanten.
Ja, snap ik.
Dat neemt dan af.
Ja, precies.
Prima.
Want dan kom je automatisch in die portalen terecht bijna. Ja,
dan moet je zelf een portaal inrichten.
Ja, precies.
Nou, ook dat is dan de vraag. Hè? Wil je zeggen, portalen, alle bureau-recruiters, recruitmentbedrijven, dat wordt uiteindelijk een portal. Ja, nou, nee, dan ben ik mooi. Dan is goed. Wordt dat allemaal maar, dan blijf ik gewoon lekker mezelf. En dan ben ik anders.
Maak jij het anti-portaal?
Ja.
Anti-portaal. Toch weer een beetje dat eigenwijze.
Ja, precies.
Ja, zeker. Nee, dus ik zou het gewoon heel tof vinden om het team nog iets uit te breiden. En iedereen met hetzelfde DNA te hebben. Ja. Dus echt precies, niet te groot.
Ja.
Hoeft ook niet nog veel meer klanten bij. Maar de klanten die we hebben, is dat die relatie zo ontzettend goed is en blijft. Hè, dat je trouw aan elkaar bent om dat zo te zeggen.
Ja, precies.
Dat vind ik veel mooier. Ja. En dan zien we wel wat de toekomst brengt, heel eerlijk gezegd.
En het belangrijkste is dus wat je eigenlijk zegt. Ik hoef geen floorplan te bedenken hoe mijn eigen personeel zich van links naar rechts verplaatst op het moment dat ze een borrel op hebben na een kerstavond.
Nee, doe ik het wel, maar...
Gewoon door roeien naar ruiten. Weet dat.
Ja,
wat dat er gaat, zijn we rond, Sander?
Ja, ik denk dat we inderdaad al redelijk tot het we inderdaad aan het afronden zijn.
Ja, precies. Wat doen we? Envelopje?
Ja. De envelopvragen.
De envelopvragen, ja.
Ik heb zien. Ken je het begrip inmiddels?
Ik ken het begrip, zeker.
Nou, dan alleen voor de luisteraar. Ik heb hier 3 enveloppen in mijn hand met daarin 3 verschillende stellingen. Gewetensvragen. Noem het maar op. We hebben het wat meer persoonlijker of wat scherper aangesneden dan de gemiddelde vraag. Daarom noemen wij de envelop met de vragen die niemand durft te stellen. Maar de enige vraag die ik in jou stel is, kies er een uit. Lees hem hardop voor. En we zijn benieuwd naar je antwoord.
Oké, nou ik ga natuurlijk recht door het midden.
Kijk.
Dat doen de meesten, dus dat is niet...
Ja, inderdaad. Dat is
de meest eigenwijze karakter.
Mag ik een andere...
Dat zou eventueel mogen, maar... Hij gaat...
Spanning is...
Jazeker, inderdaad. Drumroll.
Oké, zegt u het maar. De meest vreemde aanvraag die ik ooit heb gekregen...
Is puntje, puntje, puntje.
Oeh.
Ja, we zijn dus op zoek naar een mooie anekdote. Heb je inderdaad wel eens een hele vreemde aanvraag gekregen? Is dan misschien de vraag ook.
Wauw. Er bestaan toch geen vreemde aanvragen?
Nou, dat weet ik niet. Dat weet jij misschien beter dan ik. Maar ik zou me kunnen voorstellen als iemand binnenkomt hier met een aanvraag voor het werken in een viskraam. Dat je misschien zegt, nou, dit is toch wel een beetje out of the ordinary.
Dan heb je de website niet goed gelezen.
Nee, precies. Dan moet je toch dat portaal nog een keer invullen.
En toch zou ik kijken of ik diegene verder kan helpen.
Ja, precies. Maar het maakt het niet minder vreemd, zou ik zeggen. Nee. Nou ja, kijk, als je er geen hebt, is het ook goed.
De meest vreemde aanvraag is denk ik eerder dat er... De aanvraag die uitgezet werd, in dit geval totaal niet was wat deze klant zocht. En dat we door middel van dat we die eigenwijsheid hebben en ook wel durven terug te koppelen aan onze klanten van, joh, zou je niet... Ik kreeg een vraag, Nou, we zijn nu echt al, we zijn al maanden, eigenlijk een half jaar, drie kwart jaar zijn we op zoek naar, nou, bla bla bla, heel verhaal. Heel technisch inhoudelijk. Ik zeg, nou oké, ik wil me daar best aan wagen, ik ga je helpen. Stuur dat profiel maar door. Daar het gesprek over gegaan. En dan zat ik eens door te lezen. En ik had de manager aan de lijn. En wat diegene benoemde kwam niet overeen met wat daar in de tekst stond.
Mm-hmm.
Toen hebben we gezegd, oké, joh, maar je vraagt dit. Maar je zoekt eigenlijk dat.
Ja, ja.
Zullen wij dan niet eens op zoek gaan naar dat in plaats van naar dit?
Precies, ja.
En dat was voor deze partij, een vrij grote overheidsinstantie, echt een eye-opener. Omdat zij dat dus, zij zaten zo in hun tunnelvisie, in hun focus precies, op dit moeten we hebben, dit moeten we hebben, dat is dit. Dat ze eigenlijk iets heel anders zochten. En daar waren we binnen een week succesvol in. Dus dan hadden we binnen een week hadden we de juiste persoon op de juiste tijd, op de juiste plaats. Een lekker logistiek principe. Die vraag helemaal omgezet.
Hoe komt dat dan? Kan je dat voor jezelf onder woorden brengen waar hoe dan zo'n verschil kan zitten?
Nou, maar wie stelt er dan nu nog tegenwoordig dan de laat ik zeggen, creatieve tegenvraag? Wie durft er met een non-IT-bril gewoon het profiel eens een keer terug te leggen en te zeggen van, goh, ik weet niet hoor, maar als ik dit lees en ik lees dit en ik zie alle technieken naast elkaar staan, beste klant.
Ja.
Ja, dat ik weet niet, maar dat zijn eigenlijk twee rollen. Moeten we niet wat meer deze kant op kijken? Of moeten we...
Ja, ja.
Hoe zie je dat dan voor je?
Nou, je zegt non-IT-bril. Ik denk dat zelfs ook met een IT-bril. Maar ik vind vooral wat je zegt, wat ik dus heel erg mis, is die brutaliteit die jij dus aan de dag legt, ook in het begin, door inderdaad iets anders te doen. Ook even door te denken, één of twee stappen. Dat is iets wat ik gewoon in de algemeenheid gewoon mis bij een heleboel mensen.
En je noemt het brutaliteit, maar dat is toch gewoon mijn verantwoordelijkheid? Toch mijn verantwoordelijkheid om die klant goed te helpen, of niet?
Zeker. Ik ben het helemaal met je eens, maar dit is uiteindelijk een podcast op zichzelf staand. Ja. Dus daar kom ik graag nog een keer op terug, inderdaad.
Laten we gaan doorgaan.
Ja.
De Comger IT quizvraag.
Ja, Sander, stel hem nog een keer.
Showy is die, ja. Echt,
oh, daar gaan we.
Mooi. Ik heb echt
mooi.
Ja, ik heb mijn best
van. Van dit soort jingles. Over passie gesproken.
Ja, heel goed. Nou zeker. Ja. Dit gaf me wel energie inderdaad. Nou goed. Dit is een quizvraag, jongens. Zoals ik al zei, er zijn inmiddels een 20-tal grootste IT-bedrijven in Nederland. Dat zijn echt in de breedste zin des woords. Ik ga het niet technieken noemen, want dan heb je gelijk een idee. Het zijn wel voor een groot deel de Nederlandse varianten van onder andere buitenlandse bedrijven natuurlijk. Zit er ook een aantal echte Nederlandse bedrijven bij. Maar ik wil graag 5 namen uit die top 20, zoals die per gebaseerd op het aantal medewerkers per 5 juni 2023. Dus ik sluit niet uit dat er inmiddels 1 of 2 veranderd zijn. Maar door de bank genomen zal dit ongeveer wel kloppen. Dus roept u maar.
Nou, de eerste die bij mij opkomt is KPN.
Die is goed.
Je hebt het over IT-dienstverleners.
Onder andere. Maar het mag ook, dat kan ook anders zijn. Maar kijk, als ik zeg
ASML.
Nummer 2. We zijn er
ook in gedachten.
Ja, dan gaat u verder.
Schubert Philips. Moeten we om zijn beurt?
Nee hoor, roept u maar.
Schubert Philips en dan inderdaad.
Ik zou wel zo'n rode knop. Jullie moeten zo'n rode knop neerzetten.
Nou, Philips,
wie het eerst drukt, die krijgt...
Philips IT, inderdaad.
Philips IT, ja, Schubert Philips.
Maar Schubert Philips niet.
Heb ik er niet tussen staan.
Ah, oké. Vind ik Atos.
Hij werd inderdaad natuurlijk al eerder genoemd, maar
voor
uiteraard...
Hoe lang nog?
Atos inderdaad. Ja, die staat er zeker. Dus jullie zijn er 4, jongens. Nog 1, kom op.
Ik heb geen manier.
Ja.
Die staat op nummer 2, dus applaus jongens.
Oh nee.
Daar hadden we een jingle voor inderdaad, ja precies.
Heb je nog een paar interessante grote namen? Die
zeker, nee, ik ga ze niet allemaal 20 opnoemen, maar inderdaad, nou ja, je noemt nog maar Atos, staat tussen ASML, IBM Nederland had je kunnen noemen, IBM. HP Nederland natuurlijk, Intel Nederland. Ik vond opvallend dat Booking.com ertussen stond.
Als IT-bedrijf.
Ja, als IT-bedrijf inderdaad, maar
dat
ook...
Dat is een platform.
Ja.
Nou ja, goed. Uiteindelijk inderdaad. Het was inderdaad in de breedste zin het woord. Maar je hebt ook een Samsung Nederland, maar ook een Nokia Nederland. Zijn kennelijk dus vorig jaar in ieder geval nog steeds grote partijen. En als je over mantelpartijen hebt, Fujitsu. Ik weet toevallig, want ik heb bij KLM een aantal jaren gewerkt. Of voor een project. En daar was Fujitsu een van de mantelleveranciers of mantelpartijen. Dus nee, dat heel goed jongens. Dat dan zijn jullie inderdaad. En bovenaan, dat is misschien goed te zeggen. Bovenaan staat Tata Consultancy Services.
Nou,
We zijn weer op de hoogte.
Gelukkig hebben we geen beeld, zeg ik tegen Frans. Nee,
ik zeg helemaal niks.
Nee, gewoon niks zeg
je. Wat ruikt het hier, zou ik zeggen.
Precies. Je bent lekker bezig vandaag, man.
Ja, lekker, hè?
Ik wil jou als luisteraar bedanken voor het luisteren naar deze Come Get IT podcast. Frans, we willen jou ontzettend bedanken voor de komst naar je eigen podcast.
Graag, ja,
naar
je eigen studio.
Ik voel me jou best thuis.
Waar kunnen we meer informatie over jou en uiteraard Brightsourcing vinden?
www.brightsourcing.nl. Nee. Of gewoon eventjes lekker naar mijn LinkedIn-profiel reizen. Precies. En veel vragen stellen vooral. Ja. Kom maar op.
Tof. Leuk. En wil je reageren op deze podcast of een recensie achterlaten? Dat waarderen wij enorm. Dit kun je doen via Apple iTunes of via de website comegetit.nl. Je kan ook via onze website abonneren op deze podcast. We zijn namelijk terug te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn en de podcast 2.0 apps. Waar je ons ook nog direct financieel kan steunen. Ik zou zeggen, tot de volgende.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comegetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl. If you want some, baby come and get it. If you need some, baby come and get it. If you want some, baby come and get it. If you need some.